Goedemorgen broeders en zusters, welkom in deze eredienst. Ook de gasten in ons midden, van harte welkom vanmorgen. Ja, onze gasten komen uit Friesland, dus wat buitenlands voor de meeste van jullie. Ik ken ook de mensen die deze dienst later beluisteren via internet, van harte welkom. Onze voorganger vanochtend is broeder Van der Laan. We hebben nog een aantal mededelingen voor u. Morgenavond vindt de gebedskring plaats bij de familie Houwaard thuis aan het Willem-Alexanderpark nummer 43. De gebedskring begint om 7 uur en duurt een uur. Op woensdag is er vrouwenkoffieuurtje bij zuster Huizinga op de Wassenaarsestraat nummer 9. En dit begint om 9:30. Verder ligt er op het tafeltje een boekje van dominee Kok. En dat is eigenlijk een soort jubileumboek van de voortgezette gereformeerde kerk, omdat we nu 5 jaar bestaan. Ik zou zeggen, kijk dit boek even in en u kunt het aanschaffen voor €8,50. We wensen u een gezegende dienst toe. Het keuzelied vanochtend is uit de Evangelische Liedbundel 396, de versen 1, 2 en 3.
Gemeente, allemaal hartelijk welkom in deze dienst. Laten we beginnen met het zingen van Psalm 27, de versen 1 en 2. Laten we ons voorbereiden op de dienst in stilgebed. Onze hulp is in de naam van die Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die niet laat varen de werken van zijn hand. Genade u zij ons in vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Laten we bidden. Heer onze God, u weet wie we zijn. Niet de mensen waarvoor wij graag gehouden zouden willen worden. We zijn zelfs bang onszelf toe te geven wat zich afspeelt in de diepten van onze ziel. Maar voor u willen wij ons ware ik niet verbergen. Maar we zijn ervan overtuigd dat u weet wie wij werkelijk zijn. En dat u toch van ons houdt. Wij vragen u, vergeef ons alles waarin ons leven blijft steken. Waarin wij gesloten blijven, ontoegankelijk zijn voor de anderen. Help ons, zodat wij zijn, dat we naar uw woord kunnen zijn, getroosten en troostende mensen, geraakt door uw liefde. Amen. En ieder die oprecht berouw heeft van zijn zonden, krijgt vergeving van zonden. Dat staat als een paal boven water en dat kun je op tal van plaatsen in de Bijbel terugvinden. God omarmt altijd zijn kinderen die tot hem komen in Jezus' naam. Want zo zegt hij door de psalmist: ongerechtigheden hadden de overhand op mij, mijn overtredingen, gij verzoent ze. Welzalig hij die gij verkiest en doet naderen, opdat hij wonen in uw voorhoven. Troostrijke woorden van een liefdevolle God. In de psalmist van psalm 66 gaat verder. Komt, hoort, ik wil vertellen, gij allen die God vreest, wat hij gedaan heeft aan mijn ziel. Nauwelijks had ik met mijn mond tot hem geroepen, of er was een lofzang onder mijn toon. Had ik onrecht beoogd in mijn hart, dan zou de Heere niet hebben gehoord. Voorwaar, God heeft gehoord en hij heeft gelet op mijn luid gebed. Geprezen zij God die mijn gebed niet afwees, nog mij zijn goedertierenheid onthield. Laten we zingen Psalm 27, versen 2 en 7. Psalm 27. Liefde is het waar het in de Bijbel om draait. Als we liefde geven, dan genereert dat ook liefde. Zowel bij jezelf als bij de ander. De liefde doet de naaste geen kwaad, zegt Paulus in 1 Korinthe 13. Ik wil dat stukje met u lezen. Al ware het dat ik met de tongen der mensen en der engelen sprak, maar had de liefde niet, ik ware schallend koper of een rinkelende cymbaal. Al ware het dat ik profetische gaven had en alle geheimenissen en alles wat te weten is, wist en al het geloof had, zodat ik bergen verzette, maar ik had de liefde niet, ik ware niets. Al ware het dat al wat ik heb tot spijs uitdeelde en al ware het dat ik mijn lichaam gaf om te worden verbrand, maar had de liefde niet, het baatte mij niets. De liefde is langmoedig. De liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig. De liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Zij wordt niet verbitterd. Zij rekent het kwade niet toe. Zij is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij. Alles gelooft zij. Alles hoopt zij. Alles verdraagt zij. De liefde vergaat nimmer meer, maar profetieën zij zullen afgedaan hebben. Tongen zij zullen verstommen. Kennis zij zal afgedaan hebben. Want onvolkomen is ons kennen en onvolkomen ons profeteren. Doch, als het volmaakte komt, zal het onvolkomene afgedaan hebben. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind. Voelde ik als een kind. Overlegde ik als een kind. Nu ik een man of vrouw geworden ben, heb ik afgelegd wat kinderlijk was. Want nu zien wij nog door een spiegel in raadselen, doch straks, van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben. Zo blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze drie is de liefde. Zingen we Psalm 98, de versen 1 en 4. Laten we God vragen of Hij vanmorgen met zijn Heilige Geest bij ons wil zijn. Heilig, 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 Gij alleen, o God, zijt heilig. Gij alleen, de Allerhoogste Heer, Jezus Christus. met de Heilige Geest, in de heerlijkheid van God de Vader. U komt alle lof en alle eer toe. Wij loven u en wij zegenen u. Wij aanbidden u en verheerlijken u. Wij prijzen u, o God, onze Vader, glorie voor u, maker van alle goede dingen. Wij prijzen u, Jezus Christus, glorie van u, bron van elke zegening. Wij prijzen u, Heilige Geest, voor uw glorie, die ons het leven geeft. Wij verheffen onze stem om samen met allen die hier aanwezig zijn, door u te worden aangeraakt, door u te worden verlicht, met uw Heilige Geest te worden bezield en uw geheel met ons lichaam en geest de lofzang toe te zingen. Heilig, heilig, heilig zijt gij, o God. Vuur ons aan, verwarm ons, opdat wij gemeenschap hebben met uw scheppende geest, opdat wij de woorden die u ons te zeggen heeft, zullen verstaan. Welkom, Heilige Geest, wees welkom. Amen. Gesprek met kinderen. Hé, hey, ja precies. Moet nog een verhaaltje horen? Ja? Nou, kom op dan. Is goed, dankjewel. Wij grote mensen vanmorgen gaan het hebben over een vrouw. En die vrouw die heeft, vindt zij zelf, heel veel verkeerde dingen gedaan in haar leven. En... Maar ze heeft een groot probleem. Zij wil er wel met iemand over praten, maar ze weet eigenlijk niet goed met wie ze erover moet praten. En uiteindelijk neemt ze toch de stap en gaat ze naar Jezus toe. Toen ik vroeger zo'n jochie was als jij, hè, zo groot. Je bent al groot, hè. Toen was ik een ongelooflijke deugniet. Ik snoepte uit de suikerpot en ik pakte wel eens wat uit de portemonnee van mijn moeder. Ik pakte wel eens de koekjestrommel. Doe jij niet, hè? Nee, natuurlijk niet. Doe jij niet. Heel goed, heel goed. Maar ik deed het wel. Maar weet je, als je in het klein begint, dan doe je later ook dingen in het groot, weet je wel. Het ging iedere keer wat meer worden. En ook wat grotere dingen en ook wat meer geld. Ja, en op een bepaald moment, dan begint dat hier in je hoofd wat te knagen, het geweten, zeggen de volwassen mensen dan. Maar ja, daar krijg je verdriet van, dan wordt het echt spannend, want je weet dat je iets doet wat niet mag en je doet het, maar het geweten gaat je aanklagen. En ik wil er ook graag met iemand over praten, maar ik kende de Heere Jezus toen nog niet zo goed. En ik wist eigenlijk ook niet zo goed wat bidden was, dat deden wij wel altijd op thuis, altijd bidden en lezen. Maar hoe dat echt werkte bij mij, als klein jochie, dat wist ik niet. En Jezus was voor mij, ja, wie is Jezus dan wel? Dus op een bepaald moment, toen kwam die druk naar mij, werd steeds groter. En ik had er maar een probleem mee. Wie moet ik dat nou vertellen? Ik had een groot geheim. Ik had dingen gedaan. Ja, waar zou jij naartoe gaan dan? Een heel groot geheim heb en je weet niet goed, wat zal ik nou moeten doen? Dan zei, nou, wie zou jij gaan dan? Nou, misschien, als ik het zeg, misschien weet je het wel. Op een bepaald moment toen ging ik gewoon het rijtje af in mijn huis. Naar wie zou ik kunnen gaan? Naar mijn vader? Naar mijn moeder? Of naar mijn broer? Wat denk je waar ik op uitkwam? Nee, precies, bij mijn moeder, daar kwam ik ook op uit. En ik ben naar mijn moeder gegaan en ik heb een heleboel opgebiecht. En mijn moeder die keek me zo eens even aan van zo, weet je wel, jongen, weet je wel wat je gedaan hebt? Ja, eigenlijk wist ik dat niet zo goed, maar eigenlijk ook weer wel. Dus ik zei, kom jij maar eens even mee. En dan gingen we door de kamer heen naar de voorkamer. En als ik door de voorkamer heen ging naar die voorste slaapkamer... Oh, als je daar kwam, dat was een gastenkamer, als je daar kwam. Nou, en als je dan met je moeder alleen zat, dan was het niet de beste. Weet je wat mijn moeder met me gedaan heeft? Nee. Die heeft met me gebeden. Die zei, Heere Jezus, en dan gaat ze een heel verhaal. Oh. En die vrouw waar wij het vanmorgen over gaan hebben, die voelde zich zo opgelucht naderhand. Nou, als ik met mijn moeder gebeden had, en ik heb vaak in dat kamertje gezeten daarvoor, dan voelde ik me weer helemaal opgelucht. Was ik vrij van al die ellende die ik opgebiecht had. En ik had hier Jezus het ook verteld natuurlijk. En die vergaf mij dat. En dat geeft zo'n goed gevoel, hè. Echt waar. Kijk, jij mag dit kleuren. Dat heb ik gekregen ze nog voor je. Ja? Nou gemeente, u bent al helemaal in volgens mij waar het over gaat vanmorgen. Het ging inderdaad over de vrouw. En dan staat er in de Bijbel de zondares. Ja. Ik heb wat moeite met dat woord, want wie is de zonde, hè? Van ons. Maar u bent allemaal wel eens uitgenodigd geweest op een dinertje. Vast wel. Ja, mooi pak aan, vlinderstropdasje voor. En u ging de piekveen naartoe. En u zat daar aan een tafel. En u ging gewoon wachten op de dingen die gingen komen. En nou ja, goed, de eerste gang die wordt aangereikt. Meestal is dat een klein ietsje of een soepje vooraf. Ligt er maar aan wie het diner heeft samengesteld. En u zit er dan en dan gaat de deur gaat open en dan komt er een vrouw binnen. U kent het niet. En als u zo eens kijkt van hallo, hier staat. En die gaat dan voor bij uw schoenen zitten. Trekt u de schoenen uit en de sokken uit. En je ziet dan ook nog dat die vrouw huilt. En dan, ja, dan gaat ze ook nog uw voeten afdrogen. Wat denkt u, zou het zover bij u komen? Ik denk niet bij mij, want ik denk dat ik al eerder met mijn stoel teruggeschoten zou zijn van, hé vrouw, wat gaat hier gebeuren? Ik geloof niet dat ik dat zou toestaan. Nou, maar bij Jezus gebeurde dat ook. In die liet die vrouw rustig begaan in het huis van Simon de Farizeeën. En die vrouw die had niet zo'n goede naam, want zij stond bekend als zondares. En zondares wordt dan verweven, of wordt de link gelegd naar prostitutie. Nou, als dat zo is, dan zijn er vast wel een aantal mensen geweest die haar gekend hebben, denk ik zo. Maar goed, zij had veel verdriet en ging ermee naar Jezus toe. En zij kreeg vergeving. Nou hebben alle evangelisten hebben een verhaal over deze zalving. Over de vrouw die de voeten ging wassen en die voeten dan ook zalfde. Het heeft tot heel veel discussies geleid onder de deskundigen in de theologiewereld. Ik heb er ook kennis van genomen van al die discussies. En ik heb ze maar op een hoopje geveegd. Want ik heb gezegd, er is maar één deskundige. En die heb het kennelijk voor goed gehouden om ze alles hier in de evangelie te schrijven. En dat is onze Heilige Geest. Hij heeft geen problemen ervan gemaakt dat die verhalen mogelijk een beetje verminkt zijn. Dat ze misschien net niet authentiek zijn. Of dat ze ietsje minder betekenisvol zijn. Maar wij hebben het vanmorgen over de zondares in Lucas. En Lucas die laat het een zelfstandig verhaal zijn. Niet vermengd, wel authentiek, betekenisvol. En vooral wat Lucas doet, hij doet het heel teer. Hij neemt die vrouw in bescherming. We gaan lezen uit de Bijbel, Psalm 32. En daarna het Nieuwe Testament, Lucas 7, vanaf vers 36 tot hoofdstuk 8. Vers 3. Eerst Psalm 32. Van David een leerdicht. Welzalig hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welzalig de mens wie de Heere ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Want zolang ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg, onder mijn gejammer de ganse dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. En mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. En dan staat daarachter een woordje Sela. En dat wil eigenlijk zeggen, even stoppen, even wachten. En er even over nadenken, over datgene wat je net hebt uitgesproken van de tekst. Dan zal ik hem nog een keer lezen. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij. Mijn merg verdroogde als in zomerse hitte. Mijn zonde maakte ik u bekend en mijn ongerechtigheid verheelde ik niet. Ik zeide, ik zal de Heere mijn overtredingen belijden en gij vergaaf de schuld mijner zonden. En weer staat er Sela. Sta er even bij stil. Daarom bidde iedere vrome tot u ten tijde dat gij u laat vinden. Zelfs bij een stortvloed van geweldige wateren zullen die hem niet bereiken. Gij zijt mij een verberging, gij bewaart mij voor benauwdheid, gij omringt mij met jubelzangen van bevrijding. En weer staat er Sela. Sta er even bij stil. Ik leer en onderwijs u aangaande de weg die gij moet gaan. Ik raad u, mijn oog is op u. Wees niet als een paard, als een muildier zonder verstand, welks trots men bedweent met toom en bit, opdat het u niet te nakomen. Talrijk zijn de smarten van de goddeloze, maar wie op de Heere vertrouwt, die omringt hij met goede tierenheid. Verheugt u in de Heere en juicht, gij rechtvaardigen, jubelt allen, gij oprechten van hart. Dan de Nieuwtestamentische lezing, Lucas 7, vers 36. Een der Farizeeën nodigde hem om bij hem te komen eten. En hij kwam in het huis van de Farizeeën en ging aanliggen. En zie, een vrouw die in de stad als zondares bekend stond, bemerkte dat hij aan tafel was in het huis van de Farizeeër. En zij bracht een albasten kruik met mirre. En zij ging wenende achter hem staan bij zijn voeten en begon met haar tranen zijn voeten nat te maken en droogde ze af met haar hoofdhaar en kuste zijn voeten en zalfde ze met mirre. Toen de Farizeeër die hem genodigd had dat zag, zeide hij bij zichzelf, indien deze de profeet was, zou hij wel weten wie deze vrouw is die hem aanraakt, dat zij een zondares is. En Jezus antwoordde en zeide tot hem, Simon, ik heb u iets te zeggen. En hij zeide, meester, zeg het. Een schuldeiser had twee schuldenaars. De een was een 500 schelding schuldig en de ander 50. Toen zij niet konden betalen, schonk hij het hun beide. Wie van hen zal hem het meest lief hebben? Simon antwoordde en zeide, ik onderstel hij aan wie het meeste geschonken is. En hij zeide tot hem, gij hebt juist geoordeeld. En zich naar de vrouw wendende, zeide hij tot Simon, zie gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen, water voor mijn voeten hebt gij mij niet gegeven. Maar zij heeft met tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Een kus hebt u mij niet gegeven, maar zij, van dat ik binnengekomen ben, niet opgehouden mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar zij heeft met mirre mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, al waren zij vele, want zij betoonde veel liefde. Maar wie weinig vergeven wordt, die betoont weinig liefde. En hij zeide tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die met hem aan tafel waren, begonnen bij zichzelf te zeggen, wie is deze, dat hij zelfs zonden vergeeft? En hij zeide tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. En het geschiedde kort daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok, verkondigende het evangelie van het koninkrijk Gods en de 12 met hem. En enige vrouwen die genezen waren van boze geesten en van ziekten, Maria met de bijnaam van Magdala, en daar wordt vermoedelijk mee bedoeld, de zondares waar we het vanmorgen over hebben, van wie 7 boze geesten uitgegaan waren. En Johanna, de vrouw van Gugas, de rentmeester van Herodes, en Susanne en vele anderen, die hen dienden met hetgeen zij bezaten. Laten we zingen, gezang 452, broeder. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jezus wordt uitgenodigd door een fariseer. En vermoedelijk is dat Simon de Melaatse, zoals uit andere evangeliën blijkt. Lucas geeft de fariseer in eerste instantie geen naam, maar een kwalificatie. Eén der fariseeën, zo staat er. Zo wordt door Lucas vanaf het begin duidelijk gemaakt dat de gastheer geen hoofdrol zal spelen in dit gebeuren. Hij is slechts een omlijsting in het verhaal. Als zodanig is deze fariseer echt typerend voor de houding van de fariseeën in het algemeen. De reden van de uitnodiging wordt niet genoemd. Maar uit de overwegingen van de fariseeën blijkt dat hij Jezus geen profetische waarde toedicht en zich waarschijnlijk van zijn gelijk wil overtuigen. Ja, en wat doe je dan? Dan nodig je de man maar eens uit. Veel warmte steekt er niet in zijn uitnodiging. Na binnenkomst kan Jezus direct gaan aanleggen. Deze korte opmerking van Lucas is denk ik niet toevallig gemaakt. Want verderop in het verhaal blijkt dat de fariseeën Jezus niet verwelkomden met een kus. Jezus niet de voeten gewassen kreeg. En Jezus geen verfrissende olie op zijn voorhoofd kreeg. Of was het een gevoelige terechtwijzing naar Jezus, omdat hij geen waarde hechtte aan de regels van de heersende kerkelijke autoriteiten? Hoe het ook zij, de verwelkoming schijnt uitermate koel te zijn geweest. Als bedelaar wordt Jezus uitgenodigd, die blij mag zijn dat hij mag meeeten. Het verhaal sluit naadloos aan bij het voorgaande gedeelte. Al zou je dat niet op het eerste gezicht zeggen, had ik ook. Ik had dat ook niet in de gaten. Want zo staat er in vers 35. En de wijsheid is gerechtvaardigd door al haar kinderen. En waar slaat dat dan op, denk je dan? Dat had ik ook. Maar nadere bestudering, toen begreep ik het wel. Want het kind van de wijsheid was die zondares. Zij liet zich onderwijzen en leiden door Gods geest. Het geslacht dat niet liefdevol gelooft, dat zijn de fariseeën, met name Simon. Dat zal blijken. Maar laten we vooral ook één ding niet uit het oog verliezen. Ook Simon de fariseeën was een kind van zijn tijd. En van overlevering op overlevering is datgene wat hij weet en hij doorvertelt ook door de overlevering zo gebeurt. En dan gebeurt er iets merkwaardigs tijdens de maaltijd. Een vrouw komt binnen. Het feit dat ze binnen kan komen is al merkwaardig genoeg. En persoonlijk, maar dat is puur persoonlijk, heb ik de indruk dat Jezus haar wel kent. Jezus kent trouwens iedereen, maar gewoon ook van persoon. En dat die vrouw ook wel bekend is bij de anderen. Anders kom je daar zomaar niet binnen. Lucas noemt haar naam niet, maar omschrijft wel haar negatieve kwaliteit. Ze staat in de stad bekend als zondares. Wat doet vermoeden dat zij een prostituee was? En dan zou het wel eens Maria van Magdala geweest kunnen zijn. Gelet ook op de mededeling, en daarom las ik het ook even, dat stukje in Lucas 8 vers 3... dat Maria van Magdala de vrouw was die Jezus diende. Maar ik sluit niet uit dat het evengoed een andere vrouw geweest kan zijn, belast met een zeer zondig verleden, waar ze behoorlijk veel verdriet van gehad heeft. Maakt ook niet uit wie ze was. Het verzwijgen van de naam door Lucas geeft aan dat Lucas niet met de vinger blijft wijzen. Lucas wil het niet meer hebben. Dat verleden, dat ligt daar. Dat is over. Dat is vergeven, dat is vergeten. Deze vrouw is vrij. En wat zij hier in het openbaar doet, getuigt van geloof, moed en ten diepst berouw. Ik weet zeker dat ik dat zomaar niet gedaan zou hebben in het openbaar. Zeker niet met een dergelijk verleden wat wij vermoeden. In het huis van Simon de Melaatse, of zoals u wilt, Simon de Farizeeën, treffen drie werelden zich bovenop elkaar. Ten eerste de wettische wereld van Simon. De Farizeeën zo wettisch als het maar kan, naar de letter der wet leven. En nog bovenop, heel veel, waar Jezus altijd stelling tegen neemt. Dan de wereld van de zonde van de vrouw. Prostitutie wordt altijd veroordeeld. dan de genadevolle wereld van Jezus. De genadevolle Jezus Christus. Ziet u het een beetje voor u? De wet, de zonde en de genade. Ze gaan achter Jezus staan ter hoogte van zijn voeten. In die tijd lag men aan. Dat kan of links of rechts geweest zijn, maar men lag aan. En als je aan ligt, dat kunt u zich ongeveer voorstellen, dan komt het zo naast elkaar. En als je dan de voeten niet gewassen krijgt, dan zou het kunnen zijn dat de zweetlucht bij je buurman in de neusgaten komt. Dat is niet prettig, lijkt mij zo tijdens een diner. En daarom werden ook de voeten gewassen. En dat blijft dus bij Jezus achterwege. En die vrouw die komt en ze huilt. Ze huilt van verdriet en haar tranen maken de voeten van Jezus nat. Zij was de voeten van Jezus met haar tranen en droog ze met haar haren af. Dat wil zeggen dat ze redelijk lang haar gehad moet hebben. En de conclusie daarvan is, als Jezus zijn voeten niet gewassen waren, en dat was dus niet zo, zoals het aangegeven staat, dan moest ze naderhand ook behoorlijk vuil haren gehad hebben. Ga ik me even van uit. Ziet u het een klein beetje voor u? Je ligt daar te eten en dan gebeurt je dat. Iets wat absoluut niet normaal was om te doen. Iemand aan de voeten was er wel, maar niet aan tafel. En ook niet met tranen. En ook niet de voeten masseren met kussen. En dat nog wel in het openbaar, in het huis van een fariseeën nota bene. Aanstootgevend. Het zal je maar gebeuren. En bij mijn intro zei ik het al, hoe zou u dat nou ervaren? Ik denk dat er bij u, tenminste wel bij mij, enige gêne zou zijn. Nadat zij de voeten heeft afgedroogd met haar haren, zalf zij Jezus voeten met peperdure nardesolie en blijft onophoudelijk zijn voeten kussen. Moet u niet te gering over denken, over die nardesolie. Dat was inderdaad peperduur. In een andere evangelie, daar staat het aangegeven. En dan komt het ongeveer uit op een jaarsalaris. Zo duur is dat spul. Nou, dan moet u maar even vergelijken in het jaarsalaris van in die tijd. Maar je kunt het ook doortrekken naar onze tijd toe. En dan komt het op dezelfde prijs neer. Je zou kunnen zeggen, de hoeveelheid komt op een ton uit ongeveer. Nou, dan verdien je veel en dan verdien je wat minder vooruit 50.000 euro mag ook. Maar dat flesje, dat zag het dan ook zo uit, was, dat werd heel taps, werd dat. En dat geeft aan dat het druppelsgewijs gebruikt werd. Een spaarzame hals zou je kunnen zeggen. En toch is die olie in dit verhaal niet het belangrijkste. Deze vloeit pas aan het eind van het verhaal. Veel uitvoeriger staat Lucas stil bij iets bijzonders. De vrouw weent, zij huilt. En niet zo'n beetje ook. Want terwijl ze achter Jezus' voeten staat, maakt zij met de tranen zijn voeten nat. Daar moeten veel tranen zijn geweest. Geloof ik tenminste wel. En dan droog ze dat met haar haren. Dan kust zij ze. En daarna pas de zalfolie. De zalfolie die normaal gesproken werd gebruikt op je voorhoofd. Om een goede geur te vergelijken met onze eau de parfums of parfum. En die werd niet aan de voeten gegeven. Nee, maar deze vrouw die deed het wel voor de voeten. Zij geeft door de voeten van Jezus Christus te zalven. Een extra blijk van eerbetoon aan Jezus. Geen associaties oproept met Jesaja 52 vers 7. Hoe lieflijk zijn de voeten van hen die goede tijding brengen. Nou, en dat was Jezus. Jezus bracht de goede tijding. Niet iedereen begreep dat, maar daarom was het wel zo. En die vrouw, die doorziet dat. En hoe komt ze daar nou aan? Het beeld van de vrouw laat die twee dingen zien. Het grote berouw van de vrouw. En dat uit ze dan door te huilen. En het grote vertrouwen dat zij als zondares in hem stelt. Door haar kussen en door de zalving. Ze kent niet alleen de omvang van haar schulden, maar ook dat de schuldeiser daar voor haar staat, voor haar ligt, en die schulden kwijtscheldt. Deze vrouw die heeft Jezus zien werken, heeft zijn woord gehoord en heeft zijn daden gezien. En dat heeft bij haar geloof teweeg gebracht. En geloof, mensen, is genade van God. En deze genade overtuigt haar om bij hem vergeving te vragen. Bij hem moet ik zijn. Bij hem, Jezus Christus, daar is vergeving. En dat doet zij in het openbaar. Toen ik vanmorgen het openingsgebed deed, kwamen daar woorden in voor van dat wij dat eigenlijk niet in het openbaar willen doen. Wij willen wel de schulden aan God belijden, doen we ook wel, maar voor onszelf. Het liefst zo zachtjes mogelijk, want de buur en de buurvrouw die mag dat eigenlijk niet horen. Zo zijn wij meestal ingesteld. En als we het een keertje in openbaar doen, dan is dat wel onder ongelooflijk veel druk meestal. Dan hou je het echt niet meer uit. Dat zou ook zo kunnen bij deze vrouw. Dat ze gewoon gezegd heeft, ik hou het niet meer uit. Ik moet dit wel zo vertellen. Zij doet dat in het openbaar. Iets om eens over na te denken. En hoe is Jezus eronder? Zijn er bij hen? Nee, in de verste verte niet. Hij laat die vrouw begaan. Hij kent haar hart. Nee, Jezus zit met zijn gedachten bij iemand anders. En dat is Simon de Farizeeën. Simon, die dit allemaal zo afkeurend aanziet. En denkt bij zichzelf, jongen. Jezus moest eens weten wie die vrouw was. Hij moest eens weten. Maar Jezus peilt zijn gedachten. En hij zegt, Simon, ik moet u iets zeggen. En Simon moet zich eigenlijk wel betrapt voelen naderhand. Want Jezus geeft er op dat moment blijk van dat hij wel de profeet is. Hij kent de reputatie van de zondares, maar hij kent ook de gedachten van Simon. Maar voorlopig beseft Simon dat niet. Die is nog alleen maar overtuigd van zijn eigen gelijk. En cool reageert hij dan met, zeg het maar meester, zegt u het maar. In het verhaal van Jezus worden dan twee schuldenaars opgevoerd om te laten merken dat de vrouw niet een kleine zondares was, want die heeft veel lief. Jezus laat het niet rechtstreeks merken, maar laat het wel uitlopen op een invuloefening naar Simon. Zeg het maar Simon, wie van deze twee, die van 500 of van 50, hè? Wie zal het meest lief hebben? Nou, als fariseer had hij moeten antwoorden, Jezus, dat maakt niet uit. Zonde is zonde, 50 of 500 maakt niet uit. Dat had hij moeten antwoorden. Want dan had hij geantwoord naar de wet. En Simon de fariseer was een wetticistische. Maar Simons antwoord luidt anders. En dat geeft dat tot nadenken. Hij zegt, dat zal wel de man zijn die het meest geschonken werd. Simon had Jezus meester genoemd, leraar genoemd. En nu houdt Jezus hem eraan tegen wil en dank dat hij leerling is. Het compliment aan de leerling is dan ook goed geantwoord, Simon, herbergt ook een zekere ironie. Die ironie wordt eigenlijk, ja, is eigenlijk een aanklacht, want dat blijkt. Simon lijkt in de verste verte niet op die kleine schuldenaar die weinig lief heeft. Simon heeft alle liefde nagelaten toen Jezus binnenkwam. Geen voetwassing, geen welkomstkus, geen olie op zijn voorhoofd. Jezus stelt haar, de zondares waarmee Simon nogal wat moeite had vanwege haar zonde, tot voorbeeld. Deze vrouw doet alles wat Simon heeft nagelaten. Kijk deze vrouw maar eens goed aan in plaatsje van haar af te wenden, Simon. Haar tranen, haar kussen en haar voetzalving markeren het ontbreken van zijn waswater, zijn welkomstkus, zijn hoofdzalving. Haar liefde voor Jezus brengt aan de dag hoezeer de fariseer had moeten laten blijken dat zijn uitnodiging voor de maaltijd niet opkwam uit geloofsliefde. Terecht stelt Jezus deze vrouw, deze zondares, in het middelpunt van de aandacht. Simon heeft moeite met de vele zonden, maar Jezus verzekert hem dat die vele zonden vergeven zijn, omdat haar geloof op maat was. Haar tranen van berouw, haar vertrouwende steun zoeken bij Jezus door zijn voeten te kussen en haar dankbaarheid voor zijn aanwezigheid als vergever. Het salven van de voeten met olie laat haar geloof zien. Daarom is haar veel vergeven, omdat ze Jezus als de gekomen vergever zo uitbundig lief heeft. Simon had niet door wie in zijn huis kwam. Echt niet. De zondares wel, want ze kwam erop af. Ze wist wie ze zelf was. En anders zou ze worden als... Ze zou anders worden als ze bij Jezus geweest was. Jezus zou haar tegemoet komen. Simon kan gerust zijn. Zij is wel een zeer schuldige zondares in de stad, maar haar grote liefde bewijst dat ze daar geheel van op de hoogte is. En ook gelovig naar Jezus toekomt als iemand die bij deze verlosser veel vergeving ontvangt. Jezus bevestigt haar vertrouwen. Hij is werkelijk de schuldeiser die kwijtscheldt. Gemeente, liefde, vergeving. Vergeving, liefde. Is dat de volgorde? Welke is de goede volgorde? In de gelijkenis die Jezus vertelde is het dat kwijtschelding leidt tot dankbaarheid. Jezus' woord geeft iets anders aan. Veel vergeving vanwege veel liefde. Volgt u op de liefde de vergeving? Of is die uitspraak van vergeving alleen maar een bevestiging van een vergeving die al vooraf ging aan de binnenkomst en die verondersteld wordt bij de zalving? Juist het slot van het verhaal. Dat men zich verbaasde over Jezus' woorden van vergeving, sluit uit dat we te maken hebben met een vrouw die al bekeerd was, door Johannes de Doper, en tot geloof gekomen was, en die van Jezus Christus al vergeving zou hebben ontvangen, waarvoor zij hem nu kon danken. Hoe zou zij dan nog zo onverwaardelijk als zondares gezien kunnen worden? Zij was een zondares, omschrijft Lucas. De gedachten van Simon geven aan dat Jezus de vrouw niet kende vanwege zijn overweging in vers 39. Als Jezus werkelijk profeet was, zo staat er, dan zou hij hebben geweten wie deze vrouw was. Het totaal van het verhaal roept het beeld op van een zondares die aan Jezus' voeten komt en door haar tranen blijk geeft van verootmoediging over haar zonde. En die zich door het kostbare eerbewijs van de zalving met respect en vertrouwen vastklampt aan zijn persoon. Geloof in Jezus Christus. Daarvoor is geen verzwegen voorafgaande ontmoeting met Jezus noodzakelijk. De ontmoeting tussen Jezus en de zondares, dat was een eenmalige ontmoeting. Daar is vooraf niets geweest. Het dilemma dan over de volgorde liefde vergeving over vergeving liefde is dus onvolledig. De vrouw heeft lief omdat ze gelooft in Jezus' komst als vergevende. Maar hoe weet ze dat? Wie heeft haar dat verteld? als je het mij vraagt, moet ze dat gehad hebben van Johannes de Doper. Die predikte dat. Maar die niet alleen. Ook Jezus predikte dat van zichzelf. En in de voorgaande hoofdstukken komt dat duidelijk naar voren. Ik ben gekomen om zondaars te roepen, zei Jezus. En haar geloof in Jezus Christus, dat hij zonde kon kwijtschelden, is daarmede op maat. U bent aan zet, gemeente. Wat gelooft u wie hij is? Simon dacht, Jezus is geen profeet. En dus, alles wat daarmee samenhangt, geen schuldeisen, geen verlossen, omdat Jezus in zijn ogen het onderscheid niet kende tussen zondaars en echte gelovigen. Hoe denkt u erover? De gasten bij Simon denken er anders over dan de gastgever. Zij denken, wie is toch die man die zelfs zonden kan vergeven? Wie is hij toch? Soms meer dan een profeet, denken de gasten. Wat gelooft u? De vrouw geloofde. Zij wist wie Jezus was. Door haar geloof wist zij wie haar redder en heiland was. Haar geloof in Jezus Christus zou haar vergeven. De liefde is in dit verhaal niet de grond voor de vergeving of het resultaat ervan. Zij is hier de vorm van het geloof in Jezus Christus, de vergevende. De manier waarop zij haar geloof uit. Als Jezus hardop zegt dat deze vrouw ook werkelijk vergeving van hem ontvangen heeft, bevestigt dit haar hele geloofshouding. Terecht heeft zij Jezus lief als de vergevende schuldeiser. Bent u er al uit, gemeente, of u, geachte luisteraar? Weet u het antwoord al op de vraag? Wie is hij? Wie is Jezus Christus? Het antwoord op al die overleggingen van Simon, zijn gasten, en misschien wel die van u, geeft Jezus hoogst persoonlijk als hij zich voor de tweede maal tot die vrouw wendt. Uw geloof heeft u behouden, ga in vrede. Op eigen gezag zendt hij haar heen in vrede. En dat is de clou. Eerst komt geloof, genade van God. En door dat geloof weet je bij wie je moet zijn voor vergeving. Bid om geloof, gemeente. Bid om die genade. Dan weet je dat Jezus de vergevende schuldeiser is. Bij hem kun je terecht. Als bij jou de stoppen dreigen door te slaan van ellende en u er voor uzelf niet meer uitkomt. Hij staat met uitgestrekte armen klaar om u op te vangen. Hij is altijd bereikbaar. Hij kent geen gêne. Hem breng je niet in verlegenheid. Je mag bij hem komen met je eigen rituelen. Huilen. Voeten wassen met je tranen en met je haren afdrogen. Overal mag je dat doen. Niks etiketten. Overal kun je bij hem terecht. Hij zal je nooit teleurstellen. Ga naar hem toe. Ga naar hem toe. En zeg, Heer, ik kom tot u. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Met uw liefde, Heer, kom mij tegemoet. Nu ik mij tot u keer en maak alles goed. Zie mij voor u staan, zondig en onrein. O Jezus, raak mij aan. Van u wil ik zijn. Jezus, op uw woord, vestig ik mijn hoop. U leeft en u verhoort mijn bede tot u. Amen. Gemeente, in de gebeden willen wij God dank en voorbeden doen. Er zal een moment van stilte zijn voor uw persoonlijk gebed. We sluiten de gebeden af met het gezamenlijk bidden van onze Vader. Laat ons bidden. Hemelse Majesteit, onze God en Vader, dank u wel voor het woord aan ons gegeven, ook deze morgen. Dank u wel, Vader, in de hemel voor uw liefdevolle en geruststellende woorden, die ook vanmorgen weer mochten klinken door de mond van uw Zoon, Jezus Christus. Ongelooflijk is uw goedheid en genade voor ons mensen. Wil dat ook wij het lief hebben zoals deze vrouw, die Jezus' voeten zalfde uit liefde tot hem, omdat hij de vergever wilde zijn. Wil ons veranderen, want dat willen we allemaal graag. Anders worden dan nu we nu zijn. Maar u wilt nog meer. U wilt ons helemaal nieuw maken. Helemaal nieuw. Zodat we niet meer het oude denken en doen, maar het nieuwe. En als we dan naar onszelf kijken, Heer, dan vragen we ons af hoe dat moet gaan gebeuren. Waar moet vandaan komen zoals wij zijn? Help ons erbij, mijn God. Ontsteek een vuur in ons, zodat wij uw wil zien. En dat wij gevormd worden naar het voorbeeld van Jezus Christus, uw Zoon, Vader. Stel ons vertrouwen in u. Niet op de proef, maar bevrijd ons van alles wat ons afhoudt van u. Want u bent onze krachtbron en levensader. Vandaag, morgen, altijd. Heer, maak ons tot een werktuig in uw hand. Niet dat over ons gesproken wordt, maar dat wij over u spreken. Niet dat men ons aanschouwt, maar dat de ogen zich tot u richten. Niet dat onze woorden worden geloofd, maar dat u wordt geloofd. Niet opdat wij geprezen worden, maar dat wij u prijzen. Niet dat wij ons aanpassen, maar dat u begrepen wordt. Niet dat wij onze wil doorzetten, maar dat men uw wil inzien. Want waar u aanwezig bent, goede God, daar groeit gemeenschap, rijpt solidariteit, daar is vrede. Wij bidden u, goede God, voor uw wereldwijde kerk, uw gemeente overal op aarde. Wil haar eenheid bewaren. En wil hen die die eenheid hebben verlaten, terugbrengen. Wij bidden u voor hen die om geloof worden vervolgd, worden verdrukt of gemarteld. Heer, geef hen uitkomst op betere tijden. Heer, wij bidden u voor alle mensen die hopeloos ontspoord zijn, en hun leven niet meer op eigen kracht op koers kunnen houden. Geef ons zicht op deze mensen, Heer, opdat wij ze helpen. Wij bidden u voor de mensen die door deze wereld worden verleid tot gebruik van verslavende middelen en daarvan nu afhankelijk zijn. Heere God, breng een keer in hun lot. Wij bidden u voor de mensen die honger lijden in deze wereld en voor hun dagelijks brood afhankelijk zijn voor de goedgeefsheid van de rijken uit andere meestal verre landen. Wij bidden u voor heel de wereld, met mensen die naar geluk zoeken. Help hen het ware geluk te vinden in de persoon van Jezus Christus, o God. Heer, u kent al onze omstandigheden. Wij bidden u in gemeenschap met allen die zich tot u wenden, in plaats van voor hen, die daartoe door ziekte of om andere redenen niet in staat zijn. Hen die lijden of ziek zijn en graag beter willen worden, genezing en genezingskracht geven. Heren, wij zijn uw kinderen, zonen en dochters van u. Door Jezus Christus zijn wij verlost en gerechtvaardigd. En daardoor erfgenamen van u. U mag genezing onze erfenis zijn. Jezus, uw striemen bracht ons genezing. U heeft er al voor geleden aan het kruis. Dat geloven wij en dat beleiden wij. Heer, wij danken u voor het wonder van de genezing. Dat u troost, steun en bemoediging geven aan hen die een geliefde missen. Heer, u kent ze. Wij zijn tot een steun en toeverlaat. Ik dank u wel voor uw goedheid, Heer. Dat u nabijheid schenken aan hen, die weten dat ze niet lang meer te leven hebben. En leven in de angst van een nabije dood. Geef hen verlichting, o God. En omring hen met uw liefde ook in de laatste levensuren. Wees hen nabij, o God. We danken u voor die mensen die genezing hebben ontvangen, herstellende zijn. Mogen ze verder aansterken om in deze wereld weer dienstbaar te kunnen zijn. Heer, wil allen bemoedigen die u om wat voor reden dan ook nodig hebben. Geef hen een gevoel van geborgenheid. Heer, wees ons nabij. Ontfermt u zich over ons allen. Wilt u onze persoonlijke danken of nood, als mede ons verborgen verdriet en zorgen, die we alleen aan u durven toe te vertrouwen, horen in een moment van stilte. Heer, hoorde van onze gebeden. Hoor ons en verhoor ons in de naam van uw lieve Zoon Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen. Mag ik u verzoeken te gaan staan en ons geloofsbelijdenis te zingen. uw gaven te geven. En daarna zingen wij ons slotlied, gezang 440, al de verzen. Heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met ons allen.
Amen, amen, amen. Dat wij niet verzamelen. Thank you.